Gemeente, ouderen en jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, allemaal welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Klomp. De schriftlezing is Psalm 9 en uit het Nieuwe Testament 2 Thessalonicenzen 2, de versen 1 tot en met 7. Mededelingen namens de kerkraad. De collecte die gehouden worden voor de slotzang is de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kassen, de Theologische Universiteit, en bij de uitgang voor het bouwfonds. De voorzang is Psalm 3, de versen 1 en 2. En de kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, en van de Zoon die zondaren verlost, en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie-enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen zingen uit Psalm 74, de versen 17 en 20. Herdenk, mijn God, herdenk de wonderdaden. Een dwaas geslacht heeft uw naam gelasterd. En ook vers 20, dat elk verdrukte uw bijstand eens ontvang. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren. Psalm 74, de versen 17 en 20. Wij doen nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de kerk van alle plaatsen en van alle tijden. En aan de hand van het apostolicum. Aansluitend stemmen we in met Psalm 144 vers 2. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen. Hij mag de naam van ijdelheid wel dragen. Psalm 144 vers 2. Na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zoals afgekondigd lezen we de schrift ook vanmiddag op twee plaatsen. Eerst uit het boek der Psalmen. De eerste schriftlezing is uit Psalm 9 in haar geheel. Psalm 9, een psalm van David voor de koorleider op Dood van de Zoon. Ik zal de Heere loven met heel mijn hart. Ik zal al uw wonderen vertellen. In u zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen. Ik zal voor uw naam psalmen zingen, o Allerhoogste. Want mijn vijanden zijn teruggedeinsd, ze zijn gestruikeld en van voor uw aangezicht omgekomen. Want u hebt mijn recht en mijn rechtszaak behartigd. U hebt zich gezet op de troon, o rechtvaardige rechter. U hebt de heidenvolkeren bestraft, de goddelozen omgebracht, hun naam uitgewist voor eeuwig en altijd. O vijand, zijn de verwoestingen voor altijd voltooid? Hebt u steden weggerukt, hun nagedachtenis is met hen vergaan. Maar de Heere zetelt voor eeuwig. Hij heeft zijn troon gereed gemaakt voor het gericht. Hij zelf zal de wereld oordelen in gerechtigheid. en over de volken op billijke wijze recht spreken. De Heere is een veilige vesting voor de verdrukte, een veilige vesting in tijden van benauwdheid. Wie uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat u, Heere, niet hebt verlaten wie u zoeken. Zingt psalmen voor de Heere die te Sion woont. Verkondig onder de volkeren zijn daden. Want hij eist vergelding voor vergoten bloed. Hij denkt daaraan. Hij vergeet het hulpgeroep van de ellendigen niet. Wees mij genadig, Heere. Zie mijn ellende aan, mij aangedaan door wie mij haten. U die mij opheft uit de poorten van de dood. Dan zal ik al uw loffelijke daden vertellen in de poorten van de dochter van Sion. Mij verheugen in uw heil. De heidenvolken zonken in het graf dat zij maakten. Hun voet raakte gevangen in het net dat ze heimelijk spanden. De Heere is bekend geworden, hij heeft recht gedaan. De goddeloze raakt verstrikt in het werk van zijn eigen handen. De goddelozen keren terug naar de hel toe. Alle heidenvolkeren die God vergeten. Want de arme wordt niet voor altijd vergeten. De hoop van de ellendigen vergaat niet voor eeuwig. Sta op, Heere, laat de sterveling zich niet sterk maken. Laat de heidenvolken voor uw aangezicht geoordeeld worden. Heere, jaag hun vrees aan. Laat de heidenvolken weten dat zij stervelingen zijn. En dan uit het Nieuwe Testament, uit 2 Thessalonicenzen 2... vers 1 tot 7, waar Paulus zegt dat de wederkomst van de Heere Jezus nog wel even uitstaat. Dat die tussentijd niet makkelijk zal zijn voor Gods volk. Maar dat het rechtvaardige oordeel komt door de Heere die komt oordelen. 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot 7. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. Tot zover de lezing van Gods woord. Maar we willen eerst bidden of de Heere in ons midden wil zijn met zijn Heilige Geest. Mag ik u voorgaan in gebed. Heere, ook op deze zomerse zondagmiddag mogen we hier weer zijn en afstemmen via de kerkradio op de Pnielkerk. We zijn er dankbaar voor dat wij de zondag mogen besteden aan de kerkgang en de overdenking van het gehoorde en de ontmoeting met elkaar. Wat een zegen, Heere, dat u ons de rustdag geeft. Dat wij de gezondheid hebben om naar de kerk te kunnen komen. Of als wij minder valide zijn, dat we toch ook luisteren kunnen via de moderne media. Wat een zegen, Heere, dat er ook nog iets meer dan gezondheid gekend wordt. De trekkracht van uw Heilige Geest. Die aan het woord verbindt en die aan de Heere Jezus verbindt. En die aan uw volk verbindt. En die uw eer bedoelt. Wat is dat een machtig werk, Heere, heel teer en toch ook heel machtig. Want het komt bij u vandaan en het daalt in onze harten neer. Het overwint alle tegenstand en het maakt een levende relatie met u. Zegen al uw volk en kinderen, de kleine en de grote in de genade, Heere. En wilt u ook in deze eredienst geven voedsel voor het levend gemaakte hart, zodat we mogen eten en drinken uit de doorboorde hand van de Heer Jezus ontvangen, genade op genade. Dat er ook een versterker van het geloven zal zijn, een vuriger liefde en een vaster hopen. Dat is niet in ons en binnen ons handbereik. Dat breekt u juist af, o Heilige Geest. Maar dat is in Christus, in de vastheid van Gods verbond en woorden, waar ge uw volk inleidt en door versterkt. En wil ook deze eredienst hier in het kerkgebouw en thuis daarvoor gebruiken. De Heilige Geest, Heere, leid ons door hem tot u en dat om Jezus wil. Dat we niet te veel last van de warmte zouden hebben, Heere, we mogen u danken voor het prachtige zomerse weer. Maar er zijn tegelijk ook veel mensen die toch wat last van de warmte hebben. Geef artsen, als ze die bezoeken, ook inzicht in hoe hen verder te begeleiden. En mogen we in dit kerkgebouw ons ook verwonderen over de warmte van de Heilige Geest. Die is nog wonderlijker. En die steekt de mens aan tot liefdedienst. Dat wordt in de wereld niet gevonden als een plant van de akker van de wereld, maar dat wordt in de wereld gevonden als een gave van boven. Heere, dat vuur van uw Heilige Geest, laat dat een vuur van de uitbranding zijn waar wij dingen kwijt moeten die voor u zonde zijn. Maar laat dat een vuur van loutering tot een nieuw leven zijn om Jezus wil, opdat we zouden zijn kinderen van God en daaruit leven. We bidden voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Velen zijn met vakantie, ook uit onze gemeente. Geef hun een goede tijd, Heren, in binnen- of buitenland. Of als we gewoon thuis vakantie houden, dat we afstand mogen nemen van de beslommeringen van elke dag. En zo tot onszelf zullen komen, tot u mogen komen. Want de ware rust is bij u. En voor al uw volk blijft er een sabbatsrust over, hier al in beginsel en eens voor goed. We bidden u voor de wereld waar we deel van uitmaken, een woedende wereld. We bidden voor de Oekraïne en grensgebieden met Rusland, waar gevochten wordt. Juist in het gebied waar het vliegtuig is neergestort. Wat een afgrondelijke haat moet daar toch uitspreken. Als zulke dingen net gebeurd zijn en daar misschien ook nog lichaamsdelen van dierbaren liggen. Dat het er eigenlijk niet veilig is, ook voor het team niet uit Nederland, om daar het onderzoekswerk voor te zetten en af te ronden. Wat een afgrondelijke wereld, Heren. Mensen die zijn voor elkaar als een verscheurende wolf. O God, wat een wonder dat u zich over deze wereld hebt ontfermd sinds kerst en op Goede Vrijdag en Pasen en sinds Pinksteren, dat de boodschap van uw heil door de Heilige Geest verkondigd wordt in alle oorden. Maar wat zijn we hardhorend. En dan komt eruit wat erin zit. O God, wij bidden voor allen die lijden onder de nare dingen die er zijn. Wij bidden voor allen die verdriet kennen vanwege geliefde doden. Wil nabij zijn. En als wij u mogen kennen, Heren, dan is de weg niet altijd gemakkelijk. Maar wilt gij er dan in meekomen, ook bij een diep gemis, in de troost die je alleen maar aan kunt brengen en wilt brengen om Jezus wil. Zo dragen we alle slachtoffers en nabestaanden aan u op. We bidden voor hulpverleners en leidinggevenden. Geef wijsheid, Heren, om nog niet verder in de chaos te raken, maar ons te bekeren tot u de Heere en wijsheid van u te vragen, die gij geeft aan een ieder die u daarom vraagt. We bidden voor hen die noodzakelijke zondagsarbeid moeten doen. Zegen ze vooral ook in de zorg, dat er ook ruimte zou zijn om mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, ook oog voor menselijk oog te hebben voor de omstandigheden. En leg uw zegen in al die taken die verricht mogen worden, vaak in stilte. Zegen verstandelijk beperkte mensen en de huizen waar ze wonen en waar ze thuis mogen zijn en hun leiding. Zegen en ontferm u, Heren, ook vanuit de christelijke barmhartigheid. Gedenk ons en onze kinderen, onze jeugd. Wees nabij en houd vast en leid verder. Bekeer en verdiep tot eer van uw naam om echt mens te zijn en zo te leven als u het vraagt en u het geeft. Heren, zo bidden we om uw zegen over alle elementen in deze eredienst. Gedenk ons persoonlijk en samen, en dat in de vergeving van het onze en pleitend op de vervulling van het uwe, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 9, vers 16, 17, 19 en 20. Vers 20 gaat zo. O Heer, jaag hun vervaardheid aan en doe de heidenen verstaan dat zij die Sions rampen wensen geen goden zijn, maar broze, dus sterfelijke mensen. Psalm 9, 16, 17, 19 en 20. Wij zingen aansluitend aan de preek uit Psalm 60, het 7e vers. Dat is een belijdenis van overwinning in het geloof. Geef gij ons hulp in tegenheden, want bij u is raad, bij u alleen. En daarom wij zullen dappere heldendaden in God verrichten, hoe het ook moge gaan. Hij die van ons wordt aangebeden, zal onze weerpartij vertreden. Psalm 60, vers 7, straks. De tekst is genomen uit Psalm 9. Psalm 9 en daarvan het laatst gelezen vers. Psalm 9, vers 21. Waar het gebed, het danklied op uitloopt. Heere, jaag hun vrees aan. Laat de heidenvolken weten dat zij stervelingen zijn. Geliefde gemeente, we hebben in de leerdiensten de laatste keren een psalm gekozen om te bepreken. En psalm 1 was de eerste en dat is ook een openingslied voor het hele psalmboek. En ik heb toen gezegd, misschien dat u het nog weet, dat er maar twee wegen zijn. Er zijn heel veel geloofsgestalten en er zijn ook heel veel mensen met verschillende karakters. Maar er zijn maar twee wegen als het erop aankomt. De doodlopende weg, dat is de weg van de zonde. En de doorlopende weg, dat is de weg van de genade. En Psalm 1 is een intochtslied voor het hele psalmboek. Nou komen die twee, die doodlopende en die doorlopende weg, in elke psalm weer op een andere manier terug. En zo ook in Psalm 9. Daar gaat het om het Sion, dat is het ware Jeruzalem, het Israël, het geestelijke Israël zal ik maar zeggen. Dus dat kunnen we ook vergelijken met het levende geloof van Gods kinderen in het Nieuwe Testament. Als u daarin mag staan, dan bent u dus op de doorlopende weg. Maar daar is altijd tegenstand, zowel van je eigen vlees, ook van de wereld en ook van de Satan. En dat brengt strijd met zich mee. En dat is een strijd die altijd doorgaat. Die nooit stopt, ja, als de Heer Jezus terugkomt. Maar Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2, dat duurt nog wel eventjes. En in die tussentijd is het niet gemakkelijk, want de weerhouder, die dus de zonde eronder houdt, die wordt teruggehouden. En in dat licht staat nou deze psalm. Deze tekst ook. Heere, jaag hun, de heidevolkeren, dus vrees aan. En laat die heidevolkeren, dat zijn dus de verklaarde vijanden van Gods levend gemaakte kerk in Oud en Nieuw Testament, weten dat ze broze, sterfelijke mensen zijn. Ik noem dat als thema voor de prediking een gebed uit de geloofsstrijd. Een gebed uit de geloofsstrijd. Drie gedachten. Een overbodig gebed. Ten tweede, een noodzakelijk gebed. Ten derde, een genadig gebed. Ik herhaal. Een gebed uit de geloofsstrijd. Overbodig? Nee, noodzakelijk. Ja, genadig. Ja. Waarom dat eerste punt, hè, overbodig? Nou, als je die tekst nou toch leest en op je laat inwerken, hè, dan is het toch eigenlijk duidelijk, hè, dat de heidenvolkeren nou moeten weten dat ze gewone sterfelijke mensen zijn. Dat is toch vanzelfsprekend, daar hoef je toch niet om te bidden. Dat weten ze toch zonder meer? Ja, nou, ik weet niet. Ik weet niet. Psalm 9 is een danklied. David, en die had trouwens ook bloed aan de vingers, daar kom ik straks nog wel even op terug. David die mag danken dat de Heere op wie hij vertrouwd heeft, hem de overwinning gegeven heeft over de heidenen, wie dat ook geweest zijn. die erop uit waren om dat levend gemaakte deel van Gods volk, om het beloftevolle volk Israël onderuit te halen en de koning van de troon te stoten. David prijst de Heere in dit danklied. Prachtig, mooi, hooggestemd. Maar hij eindigt in een gebed uit de geloofsstrijd. Hij zegt eerst, en het is een zegen als je zo'n koning hebt, hè, die zo'n psalm in de liturgie van de godsdienst van Israël een plekje geeft, hè, onder leiding van de Heilige Geest. Hij zegt eerst dat zij die op de Heere en zijn naam vertrouwden niet beschaamd uitgekomen zijn, al moesten zij wel tot bloedens toe vechten, ze hebben toch de overwinning behaald. Een prachtig danklied. Maar die heidevolkeren die dus een verlies geleden hebben, die laten dat er natuurlijk niet bij zitten. Het was toen zo, als je als in de afgodische wereld, als je als heidevolk onder de voet gelopen werd, overwonnen werd, dan betekende dat eigenlijk ook dat jouw God, of jouw afgod, God met kleine letter in ieder geval, niet een echte God was. Want als die een echte God was, dan zou die wel de overwinning hebben behaald. Nou, David mag het van zijn levende Heere zeggen, Heere, u hebt me de overwinning gegeven. Maar die heidevolkeren, die laten dat er natuurlijk niet bij zitten. Want als ze eenmaal een beetje tot zichzelf gekomen zijn en op adem gekomen zijn, dan zullen ze inderdaad proberen opnieuw Israël onder de voet te lopen. Dus dank voor genoten verlossing, maar het loopt uit op een gebed uit de geloofsstrijd, midden uit de strijd van het leven. Heere, jaag hen vrees aan. Leg maar vrees in de harten, in de verstanden van dat volk. En dan moet vrees hier opgevat worden als dat ze ontzag hebben voor deze God, hè, die David dient en eert, dat die de echte God is en dat ze voor die God ook verantwoording zullen moeten afleggen. Dus dat typeert ook het echte geloofsleven, gemeente. Het feit dat dit een plekje krijgt in Psalm 9. Geloven is nooit van, ik heb een portefeuille in mijn binnenzak als een stuk geloof. En ik hou goed mijn hand op de binnenzak en dan raak ik mijn geloof nooit kwijt. Geloof is een strijd. Dus het zegt niet alleen wat van de heidevolkeren, daarover zometeen nog meer. Het zegt ook iets over David en over al Gods levend gemaakte kinderen. Geloven is een strijd van overwinning, maar een goede strijd. Omdat de generaal uiteindelijk niemand anders is dan God. El Shaddai, de strijder, de almachtige, de overwinnaar. En Nieuw Testamentisch, de Heere Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond op de ereplek in de troon. Een stukje strijd. Dus je kunt in het echte geloof niet op je lauweren rusten. En dat doet David hier ook niet. Hij ziet nuchter onder ogen dat als de Heere iets nieuws, iets moois in je leven heeft gemaakt, genade geschonken heeft in je hart, dat daar kun je de klok op gelijk zetten, de duivel erop afkomt en de vijand erop afkomt en de wereld erop afkomt. En je hebt ook na ontvangen genade nog in je oude vlees ook nog wel zonde die daartegen is. En nu met name die georganiseerde tegenstand, die heidevolkeren, hè? Heere, leg nou uw vrees, het ontzag voor wie u bent in hun verstand, zodat ze zich niet zullen vergrijpen aan uw erfdeel. Een overbodig gebed? Nee. Ik vond de toepassing van deze preek moeilijk naar deze tijd. Ik wil toch een poging wagen, gemeente. Aan het einde van dit eerste punt, we zien een opkomend nationalisme, en dat hoeft op zich niet verkeerd te zijn. Maar als ik zeg neonazisme, dan staat dat meteen al in een ander licht. En als wij zien dat de islam zo'n grote vlucht maakt, gepaard daaraan een herleving van het antisemitisme, wat natuurlijk vreselijk is, dat weer ook in geschrift en in beelden via die sociale of die asociale media naar ons toe komt, dan zeg ik, dan heeft deze psalm en dit gebed uit de geloofstrijd nog niets aan actualiteit verloren. Heere, grijpt u toch in. Leg toch de vrees, het ontzag voor wie u bent in de harten van die heidevolkeren die het lef hebben in hun lijf om zich te vergrijpen aan uw erfdeel en aan uw werk. En David beseft toen al, en wij staan na Pinksteren, dat wie aan zich vergrijpt aan het werk van de Heere, die moet eeuwig omkomen. Een gebed midden uit de geloofstrijd. Een overbodig gebed? Nee, een noodzakelijk gebed. Dat is het tweede. En weet u hoe David hiertoe komt? Nou, uiteraard, de Heilige Geest heeft hem daar het licht voor gegeven. Maar hij was ook een strateeg. Bloed aan zijn handen, zei ik al. David heeft gezien wat de diepste oorzaak is van dat blijvende woede van het heidendom. David die heeft gezien waarom ze toch doorgaan in het bestrijden van Gods recht en van Gods volk en van Gods genade en van Gods naam. En hij heeft gezien dat ze de nederlaag die ze moesten incasseren misschien wel eventjes verwerken, maar toch weer opnieuw opruiend beginnen tegen de geheiligde van de Heere. En daarom heeft hij ook gezien dat het dwaasheid is om als Gods kinderen op je lauweren te rusten. En dat de vijandschap wel verdwenen is door te zeggen vrede, vrede en geen gevaar. Nee, David heeft gezien dat die heidenen zonder God zijn. Er staat ook in het Hebreeuws het woord goyim. Dat betekent dus alles wat buiten Israël aan volkeren is. En dat zijn dus de heidenvolkeren die zonder God zijn, die tegen God zijn. En die zijn eigenlijk vergeten dat ze mensen zijn. Die zijn dus vergeten dat ze sterveling zijn, omdat ze denken dat ze zelf God zijn. Dat is het punt. En dan, als u Bijbel vast bent, komt natuurlijk, dan gaat er een rood lichtje branden. Hè? Dan komt er wat vanuit de diepte van de schrift omhoog. Vanuit het verloren paradijs, daar gaat er een rood lichtje branden. Als God zijn, dat is de oerzonde. En dan denk je niet meer dat je een mens bent, maar dan denk je dat je als God bent. De oerzonde van Adam en Eva. Dat was dus ook de verzoeking waarmee Satan het paradijs binnenkwam, nietwaar? En Satan zei, ja, pik je dat nou, hè, dat God boven je staat. Pik je dat nou dat je zo monddood gemaakt wordt, dat ik zou als ik jou was dat niet nemen. Het verzet tegen God de schepper, het verzet tegen God de levende Heere die hen geschapen had. Hè. En toen Adam en Eva daarop ingingen, toen waren ze al gevallen, nietwaar. Toen staken ze God naar de troon en God naar de kroon en toen heeft de dood intrede gedaan. De apostel zegt in Romeinen 5, door de zonde van één is de dood in de wereld gekomen en de dood is doorgegaan tot elk mens, omdat elk mens zondig is. En nu zijn we gelukkig in een samenleving waar de weerhouder nog is, zoals Paulus dat zegt in 2 Thessalonicenzen 2. Je hebt natuurlijk ook best mensen die heiden zijn, maar die toch heel beschaafd zijn. Hè? Maar uiteindelijk is dat nog een zegen van de wetgeving van de Heere. Maar wat zien we nu, gemeente, in deze tijd? Dat de weerhouder weerhouden wordt. Ja, dus, dat moet je begrijpen hoe ik dat bedoel vanuit 2 Thessalonicenzen 2. De weerhouder, dat mensen zich nog in algemeen menselijke termen houden aan de geboden van de Heere, dat raken we kwijt. Doordat God zich verbergt, krijgt God de schuld? Nee. Nee, de mens heeft God de laan uitgestuurd. En als de weerhouder zich terugtrekt, dan komt er uit wat erin zit. En dat zie je, die heidevolkeren, en misschien ook afgehaakte christenen. Die God met een kroon naar zijn troon steken en die zelf God zijn in het diepst van de gedachten. En wat komt er dan uit? Ja, de dood uiteindelijk. Het wordt, ik dacht toen ik een stuk jonger was, nou als we nou allemaal eerbiedig in de kerk ook het woord van de Heere geloven en dat door de week in de praktijk brengen. Dan zullen we toch, we hebben zo'n fijne kerk en er zijn zoveel goede kerken. Dan zullen we toch samen ook in Nederland iets kunnen opbouwen. Waarvan mensen buiten de kerk zeggen, kijk eens hoe goed het is om God te dienen. Maar het is net een tegenovergestelde beweging. Het is net of we alles kwijtraken. En het verzet tegen God dat op de bodem van elk mensenhart ligt. Dat eruit komt en hoe manifesteert zich dat? In de dood. De psalm die zegt het in schrille woorden. God is een God van het leven. Maar de afgoden die zijn uiteindelijk goden van God af, goden van de dood. En dat is al begonnen met de keizer in Rome, nietwaar? Die zich als een godheid liet vereren. Dat wordt gezien in die vele dictaturen die ook in Europa zijn geweest. Helaas moet je dat ook zeggen wel van koningen die soms ook nog wel in God geloofden en zich wat de mensenrechten betrof niet hield aan de mensenrechten. Maar je ziet het ook zo in Irak bijvoorbeeld, hè, die ISIS, om het zomaar te zeggen, hè, die beweging ISIS, die in naam van een godheid, of wat dat dan ook mogen zijn voor grillige tiran, de heilige, zogenaamd heilige orde op aarde wil vestigen. En dat gaat ten koste van talloze mensenlevens. Ben je het er niet mee eens? Heb je kritiek? Je wordt zo onthoofd. Het oprukkende leger, in de naam van Allah en de islam, dat zou dan vrede moeten zijn. Maar buiten God en tegen God, dan komt eruit wat erin zit, de dood. Wat is dat dan een noodzakelijk gebed? David kon dat natuurlijk nog niet weten, wat ik nu zeg, als toespitsing. Maar wat is dat dan een noodzakelijk gebed, gemeente? Heren, leg die vrees van u, voor u, in hun verstand. Zo dat ze realiseren zichzelf dat ze sterfelijke mensen zijn. Als een zondaar, iemand die van God afgevallen is, van de levende God, op de troon gaat zitten en doet alsof hij zelf koning en God is met een kleine letter, of misschien ook al met allemaal hoofdletters, dan kunt u in de wereld rondkijken wat er van komt. Ik heb vanmorgen er ook iets van gezegd toen het vliegtuig neerstortte. Ik heb de eerbiedige het noemen van Gods naam toch wel op veel manieren gemist. Wat ik heel naar vond, was dat in een seculiere krant een column stond van iemand die helemaal niet in God gelooft, maar die in feite zei, nou waar was die God van jullie dan? Zo'n beetje sadistisch, satanisch zou ik haast willen zeggen. Dat zonder God, tegen God, net doen of God niet bestaat, maar toch als er zoiets gebeurt, dan God in de beklaagde bank zetten op een heel duistere, donkere manier. Terwijl je ook, ja, we weten nog alle feiten niet, maar in dat neerstorten van dat vliegtuig ziet, een stuk haat. Was er geen grensgeschil geweest, geen oorlogsproblematiek in Oekraïne en Rusland, dan zou menselijkerwijs gesproken dat vliegtuig ook niet zijn neergestort. Een toespitsing ook vanuit deze tekst. Heren, hoe lossen we dat op? Wilt u ontzag voor u, de enig ware God, leggen in het hart van de heidenen, die zelf God denken te zijn in het diepst van hun gedachten. En kijk wat er van komt. Kijk wat er van komt. Daar word je niet blij van. Dat heeft geen toekomst. Nog een toespitsing. De jihadstrijders in Syrië. Ja. Je snapt toch niet wat die mensen daarin zien, niet waar? Dat je, dat je je voor die strijd geeft. Hè? En een moeilijke toespitsing die ik ook voorzichtig wil maken, gemeente, is het Palestijns manifest. Wat daar natuurlijk gebeurt op het moment tussen Joden en Palestijnen, tussen Palestijnen en Joden, dat is ook hartverscheurend. Hoe moet je dat juist benoemen? Als in het Palestijns manifest staat dat Israël, het Jodenvolk, het eigenlijk verdient om zo de Middellandse Zee ingeschoven te worden, dat ze het nooit meer navertellen, dan is het historisch gezien heel begrijpelijk dat Israël zich verdedigt. En ja, we mogen nog een stapje hoger gaan, dat ook Gods leiding en Gods zegen daarin ligt. Ik zeg het met overtuiging en toch ook voorzichtig. Want kijk wat er gebeurt. Ach, u leest de kranten ook, u volgt het nieuws. Dat is toch ook diep verdrietig. Als er zoveel mensenlevens mee gemoeid zijn. En daarom willen we straks ook bidden. Vanuit deze tekst. Voor dit ingrijpende geschil. Heren. Heidenen. Kunnen dat Palestijnen zijn? Je hebt ook Christen-Palestijn. Heidenen, kunnen dat zelfs onbekeerde Joden zijn? Het zijn toch Joden, nietwaar? Beminden van ouds af. Heren, heren, leg toch ontzag voor u, de levende God, in de harten van deze mensen. En leer ze dat ze zijn wat ze zijn. Sterfelijke mensen die ook voor u moeten verschijnen. Eigenlijk staat er, breng het aan hun verstand. He, breng het aan hun verstand, roept David uit. Geen goden, maar stervelingen. En er staat voor sterveling Enos. En dat is de kleinzoon van Adam. He, Adam, Seth, en toen kreeg Seth een kind en dat heette Enos. En Adam en Enos betekenen eigenlijk hetzelfde, gewoon mens. Alleen bij Adam ligt nog het accent op het beeld van God heel sterk. Maar bij Enos is dat weg door de zondeval en ligt het accent op sterfelijk, sterveling. En daarom is het hier in de tekst vertaald met stervelingen, enossen. Ja, enossen. Nou, dat moet een mens leren, dat hij dat is in Gods ogen. Maar dat wil een mens van zichzelf niet. Ik kijk wel uit. Ik ben God en geen mens. Enossen. Ja, en die mensen die dood en verderf zaaien, hè, dat zijn mensen die misschien juist heel onzeker zijn. En die op die manier zichzelf willen handhaven, totdat ook voor hen gaat gelden. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind van Gods oordeel, om in Psalm 9 te blijven, zich over het veld laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid, identiteit aan wapens ontleend, gaat verloren. Verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer dan in de hel. Die Enos is vergeten dat hij een schepsel van God is. En nu is er maar één oplossing. En daarom is dit ook een noodzakelijk gebed. David bidt het niet, voor zover hij zou kunnen, als het ware met de klink van de helle deur open. En heren, stuur ze er allemaal in. Daar komt David niet toe. Maar David, die brengt het bij de heren. En dat is het hoogste adres, het beste adres. En die zegt, heren, maak ze nou zo klein door het ontzag voor uw naam, dat ze erachter komen dat ze enosjes zijn. Want als ze dat hier niet leren in het leven, dan moeten ze straks toch voor u verschijnen en verantwoording afleggen van wat ze in hun leven hebben gedaan. Het zij goed, het zij kwaad. Ook de mensenlevens die ze hebben neergemaakt, zullen ze moeten verantwoorden tegenover u, omdat het schepselen van God zijn. En dan hebt u de deur van de hel open, zegt Psalm 9 al haast nieuwtestamentisch. En stuurt u ze eeuwig uit uw gezicht. Ook deze mensen vallen onder het oordeel van de rechter van de hele aarde. Heere, jaag hen vrees aan. Want de weerhouder wordt weerhouden. En als dat doorgaat, dan wordt het nog veel erger. Gemeente, wat een aangrijpend gebed. Wat, ik zei het in het eerste punt ook al. Wat een zegen als je zo'n koning hebt. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook verwacht had dat koning Willem-Alexander misschien ook nog iets over de God van het leven had gezegd. Hè? Want als je toch ergens troost zoekt en vindt, bij wie zul je dat anders vinden dan bij de Heere? David eindigt ermee. Heere, laat ze klein worden voor u, zodat ze u nodig krijgen als eeuwige kracht, om niet voor altijd verloren te gaan. En dan ben ik bij het derde punt, gemeente. Een gebed midden uit het strijdperk van het geloof, dat is een genadig gebed. Ja, bidt David slechts om abrupte ondergang voor heidenen? Nee, ik zei het, hè. David had zelf ook bloed aan zijn vingers. En David had zelf ook heel wat dingen die hij liever ook eerst niet beleed aan de Heere, maar die toch openbaar gekomen zijn. Hè? En daarom is dit ook een genadig gebed. Ik heb de indruk dat David niet boven die mensen gaat staan. David gaat naast of misschien wel onder die mensen staan. En hij vraagt het maar niet aan God, zegt de tekst, de God van het oordeel. Maar hij vraagt het aan de Heere met 5 hoofdletters. Dat is de vader van zijn grote nakomeling, de Heere Jezus Christus. Van wie in de tekst ook staat dat de naam van de Heere een veilige vesting is. En dat de nooddruftige, een arme, daar naartoe zal vluchten. En er schuilplaats vindt. Kijk, dan spreekt hij eigenlijk net zelf als een enos, als een sterveling, David. Want hier staan eigenlijk die twee mensen tegenover elkaar. De sterke, die zwak is in zichzelf, maar die wil hij niet toegeven. De sterke, en dat staat dan in de Bijbel altijd voor de hoogmoedige. En die staat boven God. En de arme en de zwakke, die heeft geleerd naar de wetten van de Heere te leven en naar zijn genade te handelen met vallen en opstaan. En die heeft leren bidden. En ondertussen vlucht hij in die veilige toevlucht die de naam van de Heere is. En schuilt hij in die veilige vesting voor altijd zeker. Dus de kracht van David, die heeft hij niet in zichzelf, maar de kracht van David, die vindt hij in de Heere. Bijzonder. Daarom kan hij ook zo bidden voor zijn vijanden. Daarom is het ook een genadegebed. Omdat David zelf van een hoge plaats van eer geworden is tot een arme, een nooddruftige, een behoeftige, die zich op de Heere heeft leren verlaten. En mag ik het eerbiedig zo zeggen, gemeente, dat die karaktertrek niet is overgegaan op de Heere Jezus. Dat kan natuurlijk in de lijn der geslachten. Maar mag ik het geestelijk net andersom zeggen, dat die karaktertrek van de grote nakomeling van de Heere Jezus nu is overgegaan, nu geopenbaard wordt door de Heilige Geest in dit gebed van David voor zijn vijanden. Een genadig gebed. Want van de Heere Jezus staat in Filippenzen 2, dat hij God was en het had mogen blijven, maar dat hij zichzelf vernietigd heeft, staat in de Oude Statenvertaling. Ik zeg het expres even zo. Ontledigd staat er in de HSV. Maar dat woordje vernietigd, dat komt heel dicht in de buurt van wat hier voor sterveling in Psalm 9 staat. Enosh. Niks. Dat is het eigenlijk. Als je van God losraakt, dan ben je enosh. Niks. Nietigheid. Zomaar weg. Maar je zult het oordeel niet ontgaan. Nou heeft niemand anders dan die Christus zich zo vernederd uit de glorie van, het heerlijkheid bij, van de heerlijkheid bij zijn vader. Dat hij nou een enosh geworden is. Een mens. Een dienstknechtsgestalte. En de breuk die wij veroorzaakt hebben in het paradijs en die we uitleven. Laten we maar niet naar al die ISIS-mensen kijken, maar blijf maar heel dicht in je eigen leven. Daar is ook genoeg aan de hand. Al wordt u misschien nog weerhouden door de weerhouder. Maar dat de Heer Jezus nou die breuk die wij veroorzaakt hebben op zich heeft genomen, als had hij die breuk zelf gedaan. Kijk, dat is nou de God. Die in hoogheid is gezeten. Maar die zo diep buigt om op kosten van zijn eigen zoon. Moordenaars, criminelen, doodslagers. Te redden uit de hel. Te redden van het verderf. Wat een God, hè. Zo is er maar één, gemeente. En dat is hij, hier genoemd als Heere, Vader van de Heere Jezus Christus. En toen de Heere Jezus dan zijn eigen prijskaartje had gegeven in zijn kostbaar offer, in zijn bloed en het verbreken van zijn leven, dan heeft God hem weer opgewekt. Want God is zo rechtvaardig. Zo recht dat hij de zonde maar één keer straft. En als hij dat nou aan de naam van zijn zoon heeft gedaan, dan krijgt het beeld uit Psalm 9 eigenlijk een nieuwtestamentische glans. De naam van deze Heere Jezus is een hoge vesting, een toevluchtsoord voor de rechtvaardige staat er. Ja, maar zo rekent die man zich helemaal niet als een rechtvaardige. Hij, David en al die andere mensen die in de geloofstrijd vaak onderliggen, die rekenen zich als zondaren. Ja, maar ze zijn aangeraakt door de Heilige Geest. En dat is het geheim, dat ze vluchten naar de naam Heere geopenbaard in de Heere Jezus Christus. Mag ik nieuwtestamentisch wel zo zeggen. En dan wordt niet alleen maar de weerhouder weerhouden. Dat is in 2 Thessalonicenzen voor de mensen eromheen. Maar dan is de Heere Jezus zelf de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Voor alle die op hem vertrouwen. Zo staat het toch ook in Psalm 9. Die naam waarvan Psalm 9 zo warm en aanbevelend zingt. En die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat u, Heere, niet hebt verlaten die u zoeken. Bent u daaronder? Ben jij daaronder? Wel gefeliciteerd. Ja, dat is misschien nog iets te werelds. Wel gelukzalig. Als je onder die toevluchtnemende mensen bent. Want in die naam van de Heere is een ruimte van heb ik jou daar. Heel de wereld zou kunnen zalig worden. Een ruimte in het bloed van Christus. Enorm. Daar is nog nooit iemand afgewezen die zich verlangde te bergen bij deze Heere die rechter van de wereld is. en die straks het rechtvaardige oordeel uit zal spreken. En als je er nog niet onder bent, daar is nog plaats. Daar gaat nog een nodiging uit. Hij die u lief heeft en u voor het verderf wil bewaren, hij roept u tot deze Heere in zijn veilige schuilplaats. Wat krijg je hem dan lief, gemeente? Wat mag je dan veel in hem zien? En wat mag je dan veel van hem verwachten? Ook als de geloofsstrijd niet gemakkelijk is. En als je die barmhartigheid van God kent, wat mag je dan ook voor anderen een barmhartige hulpverlener zijn die de Heere op jouw weg plaatst? Ik trek de lijn door nog even naar 2 Thessalonicenzen 2. Ze dachten dat de Heere Jezus al terug zou komen binnen die generatie. Ik heb er laatst ook iets van gezegd. Maar Paulus zegt, nee, hij wacht nog even. Want het wordt nog veel lastiger. Maar hou het oog dan gericht op hem die op de ereplaats troont en eer en heerlijkheid heeft gekregen van zijn Vader om het volbrachte werk. En hoe meer je op hem let en van hem houdt en uit hem dingen ontvangt, des te sterker word je in de geloofsstrijd. Paulus die ontkent dus de wederkomst niet, maar hij zet de mensen wel op de plek in de strijd. En die strijd kan heet zijn, moeilijk, maar het is wel een strijd met het oog op de overwinning. Want de Heere zal de heidevolkeren laten weten dat ze gewoon sterfelijke mensen zijn die het oordeel hebben verdiend, en zal zijn volk heerlijk thuis halen. En als dat dan gebeurt, hè, als de Heere Jezus op de wolken terugkomt, dat zal wat zijn, dan zullen alle mensen het doorhebben dat hij het is, dat hij komt. En dat hij met het eindoordeel komt. En dan valt de scheiding. En dan ben ik weer bij Psalm 1. Die doodlopende weg en die doorlopende weg. Hè? De mensen die dan bij de Goyim, de heidenen, hebben gehoord. Die zeggen zelfs tegen de Alpen, bergen bedekt ons, heuvelen van Limburg, valt over ons heen. Wat een klein geloof. Ja, helemaal geen geloof. Wat een bekrompen inzicht. Hè? Dat je je dan als God hebt gedragen op de wereld. En dat je dan het van bergen verwacht om het oordeel van deze Heere uiteindelijk te kunnen ontgaan. Maar zo gaat het uiteraard niet. En dan Gods kinderen. Moe gestreden misschien. Al ontslapen, maar de graven gaan open. Maar als wij nog zouden mogen leven als de Heer Jezus terugkomt, dan staat er dat ook alle die overgebleven zijn tot de dag van zijn komst ook ontroerd zullen zijn. Want ja, dan komt het toch tot de definitieve ontmoeting, nietwaar, met Christus in levende lijven. En wie ben ik in mijn geloofsstrijd? Maar dan kijken ze niet naar de bergen. En dan kijken ze niet naar de wapens, die hebben ze al lang ingeleverd. En dan kijken ze niet naar zichzelf. Maar dan kijken ze naar hem die terugkomt. Want die terugkomt, dat is nou de Enosh. Die aan ons in alles is gelijk geworden. Maar niet om het daarin te laten, maar om ons te verzoenen. En te maken tot Gods kinderen. En ze dan thuis te halen. Dus ze zien op hem. Want hij neemt in dat beslissende moment waarop de wereld zal vergaan en de nieuwe aarde zal ontstaan, alles mee wat we nodig hebben om God te kennen en te loven en eeuwig thuis te komen. Dan zal uiteindelijk dit laatste vers van Psalm 9 definitief vervuld zijn. En u, jij, ik, kinderen van de Heere, hopelijk mogen we er allemaal bij horen, zullen dan ingaan in de heerlijkheid die er overblijft, de sabbatsrust voor Gods kerk, om hem er eeuwig in te loven. Wat een uitzicht, bruidsgemeente. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Als mensen heil is ijdelheid, heren, zo is het. Daar moeten we achter komen. En daar brengt u ook alle achter die u vrezen. Wij krijgen huiswerk voor onszelf. En wij bidden tegelijk voor de wereld. Voor de heidenen die bedoeld worden in Psalm 9 en in heel de schrift. Heere, wilt u dit woord ook bevestigen? En dan gaat het er ook om dat Israël bewaard wordt en dat Israël versterkt wordt. Het zijn toch de beminden om der vaderen wil, al moeten we ook eerlijk zeggen, dat de Joden ook zo onbekeerd zijn als het gaat om de band met de Heer Jezus. Wij bidden voor christenbelijdende Joden en christenbelijdende Palestijnen. En dat maakt het conflict in die streek ook zo hartverscheurend. O God, hoe moet het toch verder? Hoe zal er ooit uitkomst zijn? Heere, leg ontzag voor uw heilige naam in het verstand van heidevolkeren en van Joden. En leer ze dat ze zelf geen goden zijn, maar sterfelijke mensen. opdat ze zouden leren knielen bij het kruis. En de Heere Jezus lief en nodig krijgen als verlosser en zaligmaker. Als de deur tot het hart van God die open staat. Heren, we bidden voor alle bemiddelaars in dit conflictgebied. Geef wijsheid aan die mannen en vrouwen. En bereidwilligheid bij de strijdende partijen, er zijn er wel drie, om tot een oplossing te komen. Of liever, om tot verlossing te komen. We bidden voor al die christenen die Mosul, het oude Nineveh, ontvlucht zijn. Wat een aangrijpend iets. Wat een zegen dat meneer Van der Staaij er in de Tweede Kamer vragen over heeft gesteld. Of de minister van Buitenlandse Zaken dat aan de orde kan stellen. We bidden voor die verdreven families. En dat in naam van een andere godsdienst. Wat een godsdienst. Wat een God die zomaar tientallen mensen onthoofd. Heren, wat bent u toch de God van het leven en van de barmhartigheid, ook voor andersdenkenden. En dat gij, o Heere God, uw lieve Zoon hebt gegeven om in de breuk te gaan staan van al uw volk en kinderen. Om de schuld te verzoenen van alle die in u geloven. En om zo de zonde van de wereld weg te dragen, dat heel de wereld die van dat evangeliewoord hoort, zalig zou kunnen worden. Wat een God. Heren, we zien in onze samenleving dat u wijkt. En dat is niet de schuld van de heidenvolkeren. Wij moeten zelf ook met deze tekst inkeren tot onszelf. En ons afvragen, zijn wij trouw geweest? Hebben we de Heere geëerd en gediend zoals hij dat vraagt in zijn woord? Heere, dat we ook als het christelijk Europa in de schuld zouden mogen komen persoonlijk om het aan u te belijden. Dan ligt er ook onderwijs voor ons in deze openbaring. Maar wat een wonder dat ge uw werk voortzet, Heren, wereldwijd. En dat we daar ook bij ingeschakeld mogen zijn. Ook als kerken. We denken aan de opleiding in Apeldoorn, aan allen die leiding hebben te geven en die daar studeren, ook vanuit het buitenland. We denken aan alle zendingskrachten en uitgezondenen, ook naar Israël, op soms eenzame posten. Uw werk, uw kerk gaat door wereldwijd. En al wordt hier de weerhouder weerhouden en komt dan de dood openbaar. U plant uw kerk soms in gebieden waar verdrukking is. En juist tegen de druk in uw genade opbloeit en openbloeit in mensenharten en in mensenlevens. Heren, zegen ons. Ook als gemeente hier ter plaatse, dat we toch ook in een moeilijk wordende samenleving ingeschakeld zouden mogen zijn als levende kinderen van God. En als we dat niet zijn, wilt ge ons dat dan maken, Heren, en dat we ook dan onze verantwoordelijkheid verstaan. Wij bidden voor allen die mogen uitgaan in het donker van de samenleving met het licht van uw genade. Zegen ons ook als kerkenraad, zegen de diaconie, de broeders diakenen die ook in allerlei verbanden samenwerken. Geef hun ook de bereidwilligheid om zo te mogen dienen in de gemeente en daarbuiten. Heren, we dragen heel de gemeente weer aan u op, ook als we nu een nieuwe week ingegaan zijn. Misschien trekken we er van de week met vakantie op uit. Geeft u ons een goede tijd. Bewaar ons lichamelijk en geestelijk en breng ons ook weer veilig terug. En als wij hier mogen blijven, dat we elkaar niet zouden vergeten in voorbeden en in meeleven. Vergeef ons onze zonden, ook onder de heilige verrichtingen in de eredienst. Maar zegen uw woord tot bekering en vernieuwing door ons heen. en tot u en uw eer bedoeld. Dat vragen we uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Uw gaven worden ingezameld. En dan willen we tenslotte nog zingen uit Psalm 73, het laatste vers. Wie ver van u de weelde zoekt, dat is de doodlopende weg, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Dat is de doorlopende weg, de Heere, wiens werk ik roemen zal. Psalm 73, vers 14 tenslotte. Thank you. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.